And ahead of his criminal hush money trial, former President Trump is now under a new gag order. He's prohibited from making public statements about witnesses, court staff, or jurors in the case. This case concerning his alleged payment to Stormy Daniels. Well, the gag order does still allow him to criticize the judge and the district attorney.
He's a Democrat judge. He wants to do that because they're all trying to damage Trump as much as possible.
Dit is aflevering 6, de gag order, ook wel spreekverbod genoemd.
Dat klopt. Wij zouden dat in het Nederlands vertalen als spreekverbod. En dit is net zoals Route 29 ook iets wat in alle zaken kan spelen en al gespeeld heeft. Als je het iets juridischer zou moeten zeggen en niet alleen wil beperken tot spreekverbod, dan zou je eigenlijk zeggen dat een gag order een gerechtelijk bevel is aan alle procespartijen om voorzichtig te zijn of zelfs te verbieden om informatie openbaar te maken of te bespreken, of om getuigen te benaderen, of om in het openbaar bijvoorbeeld over getuigen of juryleden al dan niet via social media te spreken. En ik moet zeggen dat voordat ik dit ging volgen, was ik er eigenlijk niet mee heel erg mee bekend. Ik zag een paar keer die termen staan, Marco, maar ik heb gezien dat er al aardig wat van die gag orders zijn uitgevaardigd in deze zaken. En hoe zie jij dat als Amerika-kenner?
Ja, klopt. Ja. Trump heeft al een paar aan zijn broek gehad, zeg maar. Bijvoorbeeld de laatste spreekwoord dat hij heeft gekregen is, hij had de rechter die over zijn zaak gaat, had hij aangevallen. En de rechter had gezegd, ja, je mag het niet meer doen. Toen heeft hij besloten, dan ga ik met zijn dochter maar publiekelijk aanvallen. Op zijn eigen platform, Truth Social. Toen heeft de rechter gezegd, oké, dat mag niet. Hij ging zo nog eens op je vader. Hij heeft ook een keer een foto van die dochter van die rechter gedeeld. Omdat die dochter, die werkt voor de Democraten. Dus dat is voor Trump iemand dat hij natuurlijk inmenging heeft in het proces. En de rechter heeft gezegd, oké, ik ga je een spreekverbod opleggen. Je mag niet meer over mensen die bij het proces betrokken zijn. Dus de rechters, advocaten, aanklagers, medewerkers van de rechtbank. En de mensen daaromheen. Dus familieleden, kennissen, et cetera. Dat mag je niet meer doen. Nou, in het verleden heeft Trump een aantal gag orders gewoon verbroken, waardoor hij daarna goed weer een boete kreeg opgelegd. En ja, de vraag is of hij nu inderdaad die dochter niet meer zal beledigen. Maar dan zal hij waarschijnlijk wel weer een andere manier vinden om iemand anders die zijdelings bij het proces is betrokken doen. Want het is voor hem is het een manier om te laten zien, dit is een heksenjacht, dit is een politieke vervolging, iedereen is tegen mij. Dus als er maar een link is naar de Democraten of naar de deep state, zoals hij het noemt, als daar een of andere link is, dan zal hij dat aangrijpen om te zeggen, jongens, kijk, vooral tegen zijn fanatieke arma, kijk jongens, ze willen mij pakken omdat ik voor jullie opkom. Dat is het hele grote doel. En dan vervolgens gaat zijn campagne weer allemaal mailtjes uitsturen naar met van, jongens, geef mij geld, want ik word aangepakt, ik moet mij kunnen verdedigen, dus mijn advocaten moeten betaald worden, dus doneer geld aan mij. Want ja, ik ben degene die voor jullie opkomt. Hè? Ze gaan via mij proberen ze jou te pakken. Dus steun mij, zodat ik in november kan winnen. En dan maak ik America great again.
Dus ja. Het ging er natuurlijk wel behoorlijk grof aan toe. Want er was een gag order uitgevaardigd in de New York zaak. Hè, die dus op 15 april begint.
Ja.
Op 26 maart. En ik geloof dat hij een dag later postte hij inderdaad op zijn eigen kanaal, dat Truth Social, een foto waar je hem achter de tralies ziet zitten met zo zijn handen op die buizen. En hij vertelde daarbij dat dit afkomstig was van de account van de dochter van de rechter. Dat is allemaal uitgezocht en later blijkt dan al heel snel dat dat een fake account is. Het is dus iemand in zijn team die een fake account maakt en dan deze foto daarop zet. Alsof het dan de dochter van de rechter was. Dat gaat toch ook wel heel erg ver.
Ja.
En vervolgens blijkt dan dat dat niet het geval is. Dan zou je verwachten, maar dat past natuurlijk niet in de Trump-stijl, dat hij daar misschien wel zijn excuses voor maakt. Want hij ziet vanaf 15 april zit hij 6 weken... tegenover de vader van de dochter waarvan hij een valse account heeft laten maken.
Ja.
Maar dat deert hem niet, hè, Marco?
Excuses komen niet in zijn woordenboek voor.
Nee, helaas, ja, helaas niet.
Hij zal nooit, never, nooit toegeven dat hij een fout heeft gemaakt. Hij heeft ook nooit geaccepteerd dat hij de verkiezingen heeft verloren. Heeft hij nooit gezegd van ik heb in 2020 verloren. Heeft hij nooit gezegd. En dat we ook never nooit zijn excuses maken. Sterker nog, hij gaat altijd nog een stapje verder. He, dus hij, dat heet in Amerika, op het Amerikaans heet dat in het Engels double down. Dus hij gaat nog een stapje verder vaak in de overtreffende trap. Dus, maar nee, excuses, dat zal hij nooit, nooit maken.
Nee.
Maar Boudewijn en Marco, jullie hebben het er nu over. Maar in dit geval ging hij toch door. Maar wordt hij dan niet daar weer op aangepakt?
Ja, dat is een goede vraag. Nog even terug naar iets meer juridische kijk op zo'n gag order. In de laatste gag order zag je echt dat die rechter ontzettend kwaad was over wat er gebeurd was.
Ja.
En dat heeft hij in niet mis te verstaande woorden, ook in die nieuwe gag order, duidelijk gemaakt. Hij zegt daar ook in, zo'n gag order is bedoeld om een fair trial, een eerlijk proces te waarborgen. En is ook bedoeld om te voorkomen dat potentiële getuigen en juryleden worden beïnvloed. En het is ook nodig om privacy van rechtbankmedewerkers, rechters, officieren van justitie, om die ook te waarborgen.
Ja, die zijn ook in het verleden, je hebt het bijvoorbeeld gezien, om even een voorbeeld te geven, want we kennen allemaal het telefoontje in de Georgia-zaak. Die, ja, van Rev. Burke, die man is gewoon bedreigd ook. Omdat, ja, hij nu wilde doen, hè? Want zijn adres was gewoon overal te vinden. En in de vorige aflevering hebben helemaal mensen gewoon over die mevrouw die bij het stembureau met haar dochter, ja, daar leven is ook geruineerd.
Ja.
Dus ja. Ja, dat soort mensen worden geïntimideerd. Dus zo'n gag order is dan op zijn plaats.
Ja. Nou, en wat nu interessant is het volgende. Zowel in de zaak die aanstaande maandag begint in New York, als in de zaak over de kapitoolbestorming, en dat mogen we niet vergeten, is Trump onder een betalen van een borgsom in vrijheid gesteld. Hij was aangehouden. Als hij die borgsom niet had betaald, zou hij nou in wat wij noemen voorlopig hechtenis zitten. Wat gebruikelijk is in Nederland en ook in Amerika, is dat als die voorlopige hechtenis wordt geschorst, zoals wij dat noemen, dus tijdelijk even wordt stilgezet, zodat je in vrijheid kan worden gesteld, worden er allerlei voorwaarden aan verbonden. Namelijk dat je je netjes gedraagt. Als je dan bij wijze van spreken weer een strafbaar feit pleegt, dan kan je direct weer terug de gevangenis in. En waar Amerikaanse strafrechtgeleerden die hiernaar kijken zich toch wel een beetje over verwonderen, en ik ook, is dat in die voorwaarden van die vrijlating van Trump in deze twee zaken niet ook als voorwaarde is opgenomen dat hij zich aan die gag orders houdt. Dat hebben ze kennelijk toch niet aangedurfd, maar dat was wel dé manier geweest om hem te beteugelen. Want als hij dan die gag order zou hebben overtreden, wat hij dus met de eerste gag order in de Manhattan case heeft gedaan, dan zou hij dus weer gearresteerd kunnen worden. Nou, dat levert natuurlijk een enorm circus op. En dan kom je eigenlijk bij de vraag, ik ben heel benieuwd, Marco, hoe jij daar tegenaan kijkt. En ik heb daar de afgelopen dagen ook over na zitten denken. Je hebt enerzijds een figuur à la Trump die bezig is met zijn verkiezingen. Nou, wij kennen zijn gedrag. Raymond Mens heeft de vorige keer dat Trumpiaanse heel erg uitgelegd.
Trumpisme, ja.
Nou, we weten allemaal, als je naar deze podcast luistert of de kranten volgt, hoe dat eruit ziet. Mm-hmm. Daarnaast heb je het, ik noem het maar even, het justitiële apparaat en het rechtssysteem. En de grote vraag is, hoe moet dat rechtssysteem nou eigenlijk met een persoon als Trump die in deze situatie zit, met dit karakter omgaan? En dat is best wel een hele moeilijke vraag eigenlijk. Want elke keer als zij een beslissing nemen, weten ze dat Trump dat weer op een bepaalde manier kan uitleggen. Ja. En ik denk dat je uiteindelijk als rechtssysteem, om het zo maar even aan te duiden, er het beste aan doet om te doen wat je in vergelijkbare zaken ook doet. Daar je zo strikt mogelijk aan houden. Maar wel af en toe te anticiperen op wat bepaalde bewoordingen kunnen betekenen voor Trump en wat hij daar eventueel mee zou kunnen doen. En wat je nu in die laatste gag orders bijvoorbeeld ziet, en dat was ook al bij een eerdere gag order in een andere zaak gebeurd, is dat ze elke keer benadrukken dat in zijn verkiezingsspeeches, dus in zijn rallies, hij natuurlijk heel veel vrijheid van meningsuiting heeft. Dat dat heel ver gaat en dat je daar iemand niet in moet beperken. Maar dat, daar is natuurlijk wel een grens aan.
Ja.
En dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien met de minder Marokkanen-uitspraak.
Ja.
Want dat was in feite in een cafeetje weliswaar, maar ook een soort rally, maar dan op heel kleine schaal. En daarvan heeft de rechter uiteindelijk gezegd van ja, je kan niet zomaar alles roepen. Het strafrecht speelt natuurlijk toch dan wel een rol.
Ja, maar de vrijheid van meningsuiting is in Amerika veel breder uitlegbaar en veel groter dan in Nederland, zeg maar. En inderdaad, ik heb er ook over nagedacht. En inderdaad, ten eerste dus de vrijheid van meningsuiting. Daar heb ik ook de advocaat het over. Hè? Hij mag dus zeggen bij verkiezingsspeeches wat hij wil. Want hij voor verkiezingen, dus dan moet hij zeggen wat hij wil. En het tweede punt is, Trump is natuurlijk geen normale kandidaat.
Nee.
Hij is ex-president.
Dat is ook waar, ja.
Dus daar gaat de rechter, kijkt dan toch met een ander oog dan als het jij of ik zou zijn geweest.
Maar met welk oog dan?
Nou, hij denkt toch van ja, dit is een ex-president. Deze man is, staat zo in de belangstelling. Heeft zo'n grote achterban. Kan weer president worden. Hè? Dus ik denk dat hij dat wel in zijn achterhoofd houdt. Dat ze zeggen van oké, we leggen een voorwaardelijke gag order op, zeg maar. En dan kijken we wel of hij zich daar aan houdt. Houdt hij zich daar niet aan, dan gaan we wel kijken wat dan de volgende stap moet zijn.
Dus een beetje polderen eigenlijk.
Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar ik denk, ja, kijk, het is, deze man is natuurlijk zo onvoorspelbaar en onpeilbaar. Je weet nooit wat hij gaat doen. Hij kan het altijd weer op een bepaalde manier uitleggen. Hij zegt ook van, ik ga zeggen wat ik wil zeggen, want dit is een heksenjacht. Dit is een political persecution, dit is een politieke vervolging. Deze rechtbank is oneerlijk. Ik heb helemaal niks misdaan. Dus waarom zou die? Hij zegt eigenlijk, ja, ik heb niks misdaan. Dus waarom zou ik gewoon niet zeggen wat ik te zeggen heb? Met de statuur die hij heeft, zal een rechter toch in denken, oké, we leggen een voorwaardelijke straf op, zeg maar, die niet heel specifiek uitlegt wat wel en wat niet mag. En dan gaan we al kijken of hij zich daaraan houdt en welke geitenpaadjes die zoekt, zeg maar. En dan kunnen we kijken, nou oké, gaan we daar nog iets tegen overstellen? Gaan we die gag order uitbreiden, zodat hij nog minder kan zeggen? Ja, dat is een beetje hoe er wordt gewikt en gewogen.
Ja, en ze zullen zien dat hij, als het om de New York-zaak gaat, naar aanleiding van de eerste gag order, daar stond het woordje familieleden niet in. Nee. Dus hij gaat met die gag order naar huis, gaat met zijn advocaat zitten bespreken. En daar zegt iemand, denk ik, in die bespreking, hey, de familieleden staan er niet in. Nou, dan gaan we daar wat van zeggen.
Nou, ik denk niet dat hij met zijn advocaat heeft gezeten.
Hij het gewoon zelf bedenkt.
Ja, hij praat gewoon. Hij gaat meteen het social en typt zijn bericht in. Met als het even kan in hoofdletters.
Ja.
Dus nee.
Nou ja, goed.
En dan later, dan wordt dat gepost en dan komen die advocaten bij hem en die zeggen, nou, dit is misschien niet zo handig. En dan komt er vervolgens, je mag ook geen familieleden en kennissen en andere mensen doen. En, ja.
Maar goed, zo ben je natuurlijk wel.
Maar dan staat het al op het internet.
Ja, net staat
dan
het al op het internet.
Dan is het al bij supporters binnengekomen.
Maar je bent die rechtelijke macht natuurlijk wel ontzettend aan het uitdagen.
Ja,
en,
maar dat heeft hij zijn hele leven al gedaan.
Ja, okay.
En toen als zakenman was, werd hij ook al aangeklaagd. Dan werd het beroep. En op een gegeven moment waren de aanklagers zo moedig, zeiden ze, oké, we schikken wel. Dat is altijd zijn tactiek geweest. Dus hij weet al heel goed, vooral in New York, hoe de zaken daar lopen, zeg maar. Er zit nu een Letitia James, dat is een democraat. Dus, ja, dat is hem ook niet helemaal lekker. Maar hij weet heel goed hoe de rechtspraak werkt, omdat hij zijn hele leven al in verschillende rechtszaken verwikkeld is geweest. En nu dus weer is. Alleen, dat waren vaak civiele zaken. En nu heb je strafzaken. Ook op staatsniveau. Die kan hij als hij president wordt niet. Hij kan die federale zaken van Jack Smith, dus Mar-a-Lago en de aanloop naar de bestorming van de Capitool, die kan hij wegstoppen. Of zichzelf gratie verlenen. Die andere twee op staatsniveau, die niet.
Nee. Ja, en dit heeft, dit gedrag van Trump heeft ook wel een zij-effect. Want wat je nu ziet gebeuren, is dat toch een aantal vooraanstaande rechters, ook van republikeinse huizen, bijvoorbeeld bij CNN zijn geweest en daar een heel lang interview hebben gegeven over hoe ondermijnend dit eigenlijk is voor het rechtssysteem. En ik las ook ergens dat sinds Trump in deze processen zit en met deze houding eigenlijk die processen benadert, het aantal bedreigingen naar rechters explosief is gestegen in Amerika. En dat vindt de rechterlijke macht natuurlijk zeer ongepast en heel ongemakkelijk. En je ziet dat daar wel steeds meer weerstand tegen gaat komen.
Ja, ik kan je voorstellen wat er gebeurt als hij verkozen wordt voor 5 november.
Ja, ja.
Hij gaat het hele justitiële apparaat, het openbaar ministerie, die gaat hij helemaal naar zijn eigen hand zetten. En gaat daar wel mensen zetten die loyaal aan hem zijn en ja knikken. En dan krijg je waarschijnlijk nog meer bedreigingen. Want dan zal iedereen gewoon op Just Social, op welk kanaal ook, zal die zeggen, die rechter, die is tegen mij. Die gaan we aanpakken.
Ja.
Dat is
ja, nou,
wat dat hij eigenlijk al zegt, zeg maar. Ja. Hij liegt er niet over. Hij zegt gewoon, ik ga die mensen ga ik aanpakken. Ik ga die Biden crime family, zoals je ze noemt, die gaan we aanpakken en zo. En die mensen die in het verleden tegen mij hebben gewerkt, die gaan we aanpakken en opsluiten.
Ja.
En dus je weet al wat je eigenlijk kan verwachten. En dat baart die rechters en andere mensen die binnen het openbaar ministerie en de juridische wereld werken enorm veel zorgen.
Ja. Ja. Nou, we zullen daar een aantal voorbeelden even van laten horen in een korte audiotape. En je moet met name, je moet iedereen even op het taalgebruik letten, want ik vind het toch ongelooflijk dat dit eigenlijk straffeloos door zo'n persoon in Amerika kan worden gezegd.
I got indicted more than Alphonse Capone. Al Capone. Scarface. But the fact is, the people understand it. They get it. It's election interference at the highest level. Never happened in our country before. How about Fani? Fani. F-A-N-I. Fanny. It's Fanny. I call her Fanny Wade. They want to charge me $450 million fine. This was a corrupt judge in New York, out of control. He's called a rogue judge. He's a rogue judge. He's a fake judge. I'm not the threat to democracy. Joe Biden and the fascists that control him, and they do control him, are the real threat to democracy. All of this persecution is only happening because I'm running for president and I'm leading very big in all the polls. Every time the radical left Democrats, Marxists, communists, and fascists indict me, I consider it a great, great badge of honor. Because I'm being indicted for you. Thank you very much.
Ja, dit is zoals we Trump kennen, hè? Dit is hem in optima forma. Hij bedenkt deze dingen ter plekke, lijkt het wel. Hij begint gewoon te ratelen en dan gaat het van de hak op de tak en heeft het. En hij zegt badge of honor, hè? Ik denk dit als een, het is een eer dat wordt aangeklaagd en ik doe het allemaal voor jullie, weet je? Want elke keer, het is een politieke vervolging, politieke heksjacht, et cetera. Ja, dit is zelfs van kennen.
Ja, en even voor de luisteraar, Fannie Willis is de prosecutor in de zaak in Georgia.
Ja.
En Nathan Wade was voor een jaar ongeveer haar vriend. Die was medewerker. Daar hebben de advocaten toen een heel punt van gemaakt. Dat hebben we in aflevering 2 of 3 allemaal uitvoerig besproken. En die worden hier even op de korrel genomen.
Ja, Nathan Wade was aangesteld door haar en die is nu van de zaak af. En nu hebben de aanklagers van Trump hebben nu gezegd, ja, die Fannie Willis moet eigenlijk ook wel van de zaak af. Dus dat zorgt ook weer voor vertraging.
Ja.
Want de rechter gaat zich daar niet over buigen.
Ja, en hij noemt natuurlijk ook even in één adem, want hij zegt dat allemaal heel snel. Maar als je daar even rustig naar luistert, communisten, fascisten, marxisten, heeft hij een marxistische familie genoemd, die rechter. Die heeft overigens nu ook wel naar buiten gebracht dat hij ziet wat er gebeurt in de New York-zaak over het schenden van die gag orders. Nou, in die zaak, zei ik al eerder, heeft hij de borgsom betaald Trump en is die onder voorwaarden dus vrijgelaten. Daar is dus niet in opgenomen dat hij zich aan die gag orders moet houden. Maar men denkt dat met name die rechter in de Capitoolzaak nu er eigenlijk wel klaar mee is en de zaak zo snel mogelijk naar voren wil halen en zich zit te vechten om de planning, wellicht na de zomer, dat ze daar toch mee willen beginnen, omdat hij het nu echt zat is.
Ja, maar die zaak hangt natuurlijk af wat bij het Hoge Rechtshof speelt.
Ja, tuurlijk.
Immuniteit, hè? Ja. Daar gaat het recht. Hoge Rechtshof gaat 25 april volgens mij openbare hoorzitting daarover houden. En dan zal, nou, eind mei, begin juni, of misschien wel eind juni, zal daar een uitspraak over komen. En dan, wat daaruit blijkt, kijk, als het Hoge Rechtshof zegt, denk het haast niet, want ze zullen wel uitproberen. Ze willen niet. Ik denk dat ze geen harde uitspraak gaan doen, omdat dat toch dan inmenging in de verkiezing is. Maar als dat toch uitkomt dat hij immuun is voor de handeling die hij heeft gedaan, dan kan Jack Smith inpakken met die zaak.
Ja, ja. Nou goed, dat moeten we allemaal afwachten. Ja. Ik denk dat dit wel genoeg is even over alle gag orders. Dat zal ongetwijfeld nog in meerdere afleveringen gaan terugkomen.
Dit was dus aflevering 6 van de Trump Trials. Met daarin zeer nadrukkelijk de gag orders. En zowel Boudewijn als Marco bedank ik voor jullie uitgebreide toelichting. Want ook de gag orders, het spreekverbod, is nu een stuk duidelijker geworden. Dankjewel.